Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Een korte samenvatting in het Nederlands van de vrijdagpreek, waarin de sheikh de nadruk heeft gelegd op het geven van een ieder hun rechten. En de islam is daar heel duidelijk en heel uitgebreid in, dat men altijd de ander zijn recht moet geven, zonder daarin tekort te schieten of daarin te overdrijven. En ieder die rechten op ons heeft, die moet zijn of haar recht gegeven worden. En Allah subhanahu wa ta'ala die noemt die zaken ook op in een vers waarin hij begint met het nakomen van de rechten van ten eerste van hemzelf. De rechten van Allah tabaraka wa ta'ala. En het recht dat Allah subhanahu wa ta'ala op ons heeft, is dat wij hem aanbidden. En niets en niemand anders dan hem. Omdat hij degene is die ons van alles in van alles voorziet. Hij is degene die ons heeft geschapen in de buiken van onze moeders. Hij heeft ons ter wereld laten komen zonder dat wij iets wisten. We wisten helemaal niks. We wisten niet wat er om ons heen gebeurde. Alles ging vanzelf. We hebben vervolgens van Allah subhanahu wa ta'ala zintuigen gekregen. Om met die zintuigen kennis te vergaren. De omgeving te leren kennen. En op een gegeven moment, wanneer je volgroeid bent, op je eigen benen kunt staan en jezelf kunt onderhouden. En Allah heeft ons in de buiken van onze moeders een veilige thuis gegeven. Een veilige omgeving waarin wij konden ontwikkelen. Waarin wij konden groeien. En al deze gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala aan ons gegeven heeft, en die zijn er ontelbaar. Allah zegt ook in de Koran, als je de gunsten van Allah zou tellen, dan zou je ze niet kunnen opsommen. Het zijn er te veel. Maar al deze gunsten, wat vraagt Allah daarvoor terug van ons? Het enige recht dat hij van ons vraagt, hij heeft er natuurlijk veel meer. Het enige wat hij van ons vraagt, is dat we hem alleen aanbidden. En daarmee dankbaarheid tonen voor al deze zaken die hij ons gegeven heeft. Dus Allah vraagt niet veel van ons. Het minste wat we kunnen doen is het volgen van de voorschriften die hij ons gegeven heeft in de Koran en die de profeet sallallahu alayhi wasallam middels de sunnah heeft gegeven, die natuurlijk ook als openbaring van Allah wordt gezien. Dus dat wat Allah van ons vraagt ten opzichte van datgene wat hij ons gegeven heeft, is niet veel. En je zult ook zien dat op de dag des oordeels, wanneer de verliezers, degene die weten wat hun eindbestemming wordt, aan Allah zullen vragen om de bestraffing die hun te wachten staat om te kopen. Met deze hele wereld en alles wat erin zit. En nog het dubbele daarvan. Zoveel willen ze ervoor opgeven om hun bestraffing vrij te kopen. Maar wat zegt Allah terug? Dat heb ik niet van jou gevraagd. Zoveel wat je mij wil geven, dat heb ik helemaal niet van je gevraagd. Het enige wat ik van je heb gevraagd is dat je mij alleen aanbidt zonder mijn deelgenoten toe te kennen. Dat was het enige. Als je dat in je leven had gedaan, had je nu tot de winnaars behoord. En had je het paradijs in kunnen gaan. Dus zie dit, beste mensen, als een waarschuwing. Dat wij de rechten van Allah nakomen. Hij heeft daar recht op. En wij zijn verplicht om die rechten bij Allah na te komen. Wij zijn dat hem verschuldigd. Dat we hem gehoorzamen. Vanwege al datgene wat hij ons gegeven heeft. De tweede categorie die Allah noemt, is wabil walidaini ihsana, dat je goedheid betracht tegenover je ouders. En hij noemt dit recht direct na het recht van hemzelf. En daarmee kun je zien dat als je deze ayah analyseert, iemand is zijn bril heeft zijn bril achtergelaten, die kan het hier bij de tafel ophalen. Ja? Dus het recht van je ouders is zo belangrijk, dat wanneer je deze ayah zou analyseren en je ziet dat Allah eerst zijn eigen recht benoemt, het belangrijkste van alles, en daarna het recht van de ouders, zie je het belang van het goed zijn tegenover je ouders. Dat het recht is van jouw ouders. Dat Allah dat voorschrijft aan ons. Goed zijn tegenover onze ouders. Waarom? Wederom vanwege datgene wat zij voor ons hebben gedaan toen wij hulpeloos waren, klein waren, niets konden, niets begrepen, niet konden spreken, niet konden eten als het ons niet gegeven werd. Al deze zorg en bescherming en opvoeding door onze ouders, maak dat zij recht op ons hebben dat wij hun goed behandelen. En zelfs al heb jij het gevoel dat jouw ouders jou op een bepaald moment niet goed behandelen, dan nog mag je hun geen onrecht aandoen. Dan nog moet je hun goed behandelen. En al zouden jouw ouders geen eens moslim zijn, dan nog hebben zij het recht op jouw goede behandeling. Dus de islam maakt daar geen onderscheid in. Deze ayah waarin Allah zegt, wa bil walidaini ihsana, kent geen uitzondering. Je moet gewoon goed zijn tegenover je ouders. Wat er ook van je ouders zij. En wanneer zij overleden zijn, verricht je dua voor hun. In jouw sujud richting Allah. Vraag je Allah om je ouders te vergeven. Hun graf te verruimen. Het als een tuin van het paradijs te laten zijn. Vraag het beste van het beste voor je ouders. Want zij zijn degene die jou groot hebben gebracht. Zoals jij nu vandaag de dag erbij rondloopt, heb je te danken aan hun. Dus wees je ouders ook goed. En er zit natuurlijk een hele grote beloning op het goed zijn tegenover je ouders. Net zoals dat er een hele grote waarschuwing en bestraffing staat tegenover degenen die dat niet doen. En we zien dan ook dat die strenge bestraffingen in de Koran, in de Sunna genoemd, dat we daaraan herkennen wat een grote zonde is. Het is een grote zonde om je ouders onrecht aan te doen of hun rechten niet na te komen. Vandaar dat datgene, het tegenovergestelde ook net zo geldt. Dat wanneer je ze wel goed behandelt, dat je daar ook een hele grote beloning bij Allah voor kunt verwachten. De volgende groep mensen die recht hebben op jouw goede behandeling, die jij hun rechten moet geven, zijn jouw naasten. Jouw families, je ooms, je tantes, je neven, je nichten, je broers, je zussen, al jouw naasten hebben recht op jouw goede behandeling. En dat is de volgende groep ook die in deze ayah genoemd wordt. Zo zie je dus het belang steeds van iedere groep die de rechten nagekomen moet worden. Het bezoeken van de familieleden is een verplichting binnen de islam. Het onderhouden van de familiebanden. Dus het bezoeken van elkaar. Het vragen naar elkaar. Het dua doen voor elkaar, het zorgen voor elkaar. Al dat soort dingen zorgen ervoor dat de familiebetrekkingen sterk worden en sterk blijven. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd, wie in Allah en in de laatste dag gelooft, laat hem zijn familiebanden, zijn familiebetrekkingen onderhouden. Dus degene die aan jou verbonden zijn vanwege het bloedband, de bloedband die je met elkaar hebt, dat zijn degenen die ook wederom het recht hebben op jouw goede behandeling. En geef ze hun rechten. Bezoek ze van tijd tot tijd. Geef ze van tijd tot tijd iets. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook heeft gezegd. Tahadu tahabu. Geef elkaar cadeaus. Geef verrassingen aan elkaar, cadeaus aan elkaar. En jullie liefde onderling zal groeien. Dus geef ook aan je familieleden. Zo ook is het verbreken van familiebanden een grote zonde. Wie de familiebanden verbreekt, die kan verwachten dat hij een grote bestraffing krijgt op de dag des oordeels. Dus wederom zie je hier, het tegenovergestelde wordt streng bestraft en het goede wordt flink beloond. Er was eens een man die naar de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam kwam en hij deed zijn beklag over zijn familieleden bij hem. En hij zei tegen hem, ja Rasulullah, ik bezoek mijn familieleden, maar zij bezoeken mij niet. Ik behandel hun goed, maar zij behandelen mij niet goed. Ik geef hun rechten, maar zij geven mij niet mijn rechten. En wat denk je dat het antwoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was? Behandel hun ook maar net zo? Nee, de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf zelfs deze man in deze situatie geen vrijbrief om hun slecht te behandelen. En hij wees erop dat hij hun nog steeds goed moest blijven behandelen. Want het slechte bestrijd je met het goede. En het slechte bestrijd je niet met het slechte. Daardoor worden de zaken alleen maar erger. Wanneer jij het goede voorbeeld laat zien en laat zien hoe het hoort, dan met geduld, inshallah, bereik je een aantal harten van diegene dat zij uiteindelijk tot inkeer komen. En misschien wel van iedereen. Dus blijf positief. En laat het goede voorbeeld altijd zien. Bestrijd het slechte niet met het slechte. De volgende groep die recht hebben op jouw goede behandeling en die jij hun rechten moet geven zijn de buren. Jouw naaste buren. Als het familie is, dan geldt het nog meer. Als het moslims zijn, dan geldt het nog meer. Maar zelfs als het geen moslims zijn, dien je hun rechten te geven. Mogen zij geen last van jou ervaren. Moet je hun niet storen. En het is zelfs genoemd dat wanneer jij aan het koken bent in je huis en de geur van jouw maaltijd reikt tot de buren, hun woning, en zij ruiken datgene wat jij aan het klaarmaken bent, dat zij recht hebben op een deel van die maaltijd. Dat je dat brengt naar hun. Omdat zij van jouw geur hebben geroken. En het hun wellicht nieuwsgierig heeft gemaakt van wat zal het zijn, hoe zal het smaken. Dat je hun een beetje geeft van jouw klaargemaakte maaltijd. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, om nog even te benadrukken hoe belangrijk het goed behandelen van je buren is. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die heeft gezegd dat Jibril alayhi salam, de engel die belast was met het overbrengen van de boodschap aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zo vaak de rechten van de buren benadrukte bij hem, dat hij op een gegeven moment dacht, deze buren gaan op een gegeven moment recht hebben op onze erfenis. Omdat ze zo van belang zijn. En Jibril alayhi salam zo vaak het belang ervan benadrukte, dat Mohammed sallallahu alayhi salam de indruk had dat er op een dag het oordeel zou komen dat de buren van hem mochten gaan erven. Dat ze zelfs moesten gaan, dus tot de erfgenamen zouden behoren. Dat wanneer iemand overlijdt die een erfenis achterlaat, dat de buren ook een aandeel moeten krijgen daarin. Dat is niet zo, maar het belang ervan, zo vaak dat Jibril alayhi salam het genoemd had, gaf Mohammed sallallahu alayhi salam de indruk dat dat uiteindelijk zou gebeuren. Tot slot zijn er een aantal, er zijn natuurlijk heel veel rechten die moslims onderling op elkaar hebben, maar de sheikh heeft er een aantal genoemd. En dat zijn allereerst het antwoorden van de salam. Als er een moslim is die jou met de salam groet, assalamu alaikum, dan ben je verplicht om met wa alaikum salam of een betere begroeting te antwoorden. Terug te geven. Dat is het recht wat de moslim op jou heeft. Ook heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd dat wie dat doet, dat zal de band tussen die twee moslims versterken. Dus het teruggroeten van de salam, het teruggeven van de salam, versterkt de onderlinge band. Vervolgens ten tweede is het recht dat wanneer iemand jou uitnodigt, dat je daar gehoor aan geeft. Dat je op die uitnodiging ingaat. En mits je echt een hele goede reden hebt dat je niet kan komen, dan is dat natuurlijk zo. Maar wanneer een moslim jou uitnodigt, naar zijn bruiloft, naar zijn babyfeest, noem het maar op, dan heb je je eraan gehoor te geven. Dan heb je eraan gehoor te geven en ga je in op die uitnodiging. Ten derde is dat je de mede-moslim adviseert. Hij heeft recht op jouw adviezen, jouw goede adviezen. En ook heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam ook gezegd natuurlijk, het dinu nasiha, het geloof bestaat uit adviseren. Dus adviseer elkaar in het goede, heb het goede met elkaar voor en geef elkaar ook het goede. Ten vierde, wanneer jouw mede-moslim niest en hij zegt alhamdulillah, hij prijst Allah voor het feit dat hij geniest heeft, het is natuurlijk goed voor de gezondheid, dan zeg je, yarhamuk Allah. Dan geef je hem een dua terug en dit is een verplichting voor degene die het geeft en een recht van degene die geniest heeft. Waarop diegene daarna weer terug kan zeggen, yahdikumullah wa yuslih balakum, mogen Allah jou leiden en jouw zaken in orde brengen en goed maken. Vervolgens de zieke, wanneer hij ziek is, dat je hem bezoekt. Dat is een recht dat hij heeft op jou. En wanneer je dan bij hem bent, gedenk hem, herinner hem daaraan dat hij tauba moet verrichten voor zijn begane fouten en zondes. En geef hem natuurlijk alleen maar positiviteit, goede verhalen en breng hem niet nog meer de put in. Hij is al ziek, hij is al behoeftig. Geef hem moed, steek een hart onder de riem. Geef hem goede bewoordingen, adviseer hem en zeg hem natuurlijk ook tauba te verrichten voor zijn begane fouten. De overleden moslim, de zesde groep, de overleden moslim heeft het recht dat hij gebracht wordt naar zijn begraafplaats. Dus het is dan ook gezien, wanneer iemand overlijdt, als er een groep mensen is die hem brengt naar de plek van de begraafplaats, dan is die verplichting gedaan door de gemeenschap. Dus het is een fard kifaya. Een verplichting voor de gemeenschap. Dus dat moet gedaan worden, dat recht heeft de overleden moslim. En er zit natuurlijk ook een hele grote beloning achter. De meeste van jullie weten dat wel. Wanneer je de janaza gebed verricht voor een overledene, het dode gebed verricht voor een overledene, dan krijg je de beloning zo groot als een qiraat. En wat is een qiraat, werd gevraagd aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij zei, net als een gigantische berg aan beloningen. En wanneer je vervolgens ook de begrafenisstoet volgt naar de plek van de begraafplaats en daar de doden in neerlegt, dan heb je qiratan, twee qirats. Dus twee keer de beloning van een gigantische, zo zwaar als een gigantische berg. Tot slot is het belangrijk om af te sluiten met de waarschuwing in de overleveringen, waarin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat het bloed, de eer en het bezit van de moslim verboden zijn voor de andere moslim. Met andere woorden, je mag zijn bloed niet vergieten, je mag zijn eer niet aantasten door bijvoorbeeld door hem, over hem te roddelen en je mag zijn bezit ook niet aantasten door bijvoorbeeld van hem te stelen. Dus die drie zaken zijn haram voor de andere moslim. En het is niet dat het alleen haram is bij moslims en bij niet-moslims niet. Nee, wanneer je het bij een moslim doet, is de zonde erger. Is de zonde groter wanneer je een van die drie zaken van hem aantast. Zijn bloed, zijn eer en zijn bezit. En de afsluitende overlevering waarin eigenlijk, wat ik soms zeg in een lezing wanneer ik deze overlevering aanhaal, is dat als wij met dit principe zouden leven, dan zou er een hoop ellende in deze wereld bespaard blijven. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Jullie geloven niet totdat jullie van datgene houden voor jullie zelf, dat jullie dat ook jullie broeder gunnen. Dus als er iets is waar jij van houdt en je gunt het ook aan een ander, bijvoorbeeld je houdt van veiligheid, je houdt van gezondheid, je houdt van een veilig bezit waar niemand aankomt, zorg ervoor ook dat een ander, dat je dat een ander niet aandoet. Dat je die zaken bij een ander niet aantast. En als we daarmee met z'n allen zouden leven met dit principe, waarlijk, dan zou de wereld echt een vredige plek zijn. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vergeet niet, vanavond van 7:30 tot 8:30 zijn er weer Nederlandstalige lessen. Twee uurtjes. Enerzijds over Aqida. De overlevering wordt daarin aangehaald. En het tweede uur over de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum.